onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zetten wij de dienst voort door met elkaar te zingen van Psalm 33, het zevende vers. De grote schepper aller dingen ziet uit het ongenaakbaar licht het gans gedrag der stervelingen. Niets is bedekt voor zijn gezicht. Wat er verder volgt in vers 7 van Psalm 33. Stellen we ons ook deze morgen onder de tucht van Gods heilige wet. In antwoord erop zingen we van Psalm 25, het negende vers. Sla op mijn ellende de ogen, zie mijn moeite, mijn verdriet. Neem mijn zonden uit mede-ogen, gunstig weg, gedenk die niet. Het negende vers van Psalm 25, naar Gods heilige wet. En daarna wordt u gelezen uit de openbaring aan Johannes, hoofdstuk 2... vers 18 tot en met 29. Schriftlezing voor deze morgen is Openbaring 2, vers 18 tot en met 29.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken, van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We gaan nu lezen uit Openbaring 2, te beginnen bij vers 18. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zoon Gods, die zijn ogen heeft als een vlam vuur en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden, dat ze hoereren en afgodenoffer eten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij. En zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen en al de gemeenten zullen weten dat ik het ben, die nieren en harten onderzoek, en ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Doch ik zeg tot uw lieden en tot de anderen die te Theatire zijn, zoveelen als ze deze leer niet hebben en die de diepte des Satans niet gekend hebben, gelijk zij zeggen, ik zal u geen andere last opleggen. Maar hetgeen gij hebt, houd dat, totdat ik zal komen. En die overwint en die mijn werken tot het einde toe bewaart, ik zal hem macht geven over de heidenen. En hij zal hen hoeden met een ijzeren staf. Zij zullen als pottenbakkersvaten vermorzeld worden, gelijk ook ik van mijn vader ontvangen heb. En ik zal hem de morgenster geven, die oren heeft, die horen wat de geest tot de gemeente zegt. Tot zover de schriftlezing.
Met Gods hulp, gemeente, willen wij deze morgen verder gaan luisteren naar de brieven aan de zeven gemeenten. En we zijn toegekomen aan de brief aan de gemeente van Thyatira. We willen deze morgen met Gods hulp vers 18 tot en met 23 overdenken. Daar luidt Gods woord en de tekst voor deze morgen. En schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zone Gods, die zijn ogen heeft als een vlam vuurs en zijn voeten zijn blinkend koper gelijk. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat zij hoereren en afgoden of vereten. En ik heb haar tijd gegeven, opdat zij zich zou bekeren van haar hoererij, en zij heeft zich niet bekeerd. Zie, ik werp haar te bed, en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zo zij zich niet bekeren van hun werken. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. En al de gemeenten zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En ik zal u lieden geven een iegelijk naar uw werken. Tot zover. We willen de Heer eerst bidden om zijn onmisbare zegen. Heere, zo hebt u ons op deze zondagmorgen op heilige grond gebracht. Daar waar uw woord geopend wordt. Daar waar het evangelie bediend mag worden. We bidden van u. Geef ons een eerbiedig hart. Geef ons een hongerig hart naar uw woord. Een dorstig hart naar wat u te spreken hebt. U kent ons allen zoals we hier gekomen zijn. Heere, wilt u hongerigen verzadigen en wilt u dorstigen laven. Maar wilt u ook een beschamende zegen geven aan mensen van morgen in de kerk die zonder enige gedachte, zonder enig gebed hun plaats hebben ingenomen. U weet op het volmaaktst hoe het met ons is. Want u bent degene die de nieren en de harten doorzoekt. Zo hebben we zojuist gehoord. En we bidden van u, Heere. Wil uw woord deze morgen gebruiken. In het leven van kon het zijn in ieder van ons. Laat het woord zo gepreekt mogen worden dat het helder en duidelijk is. Laat het gepreekt mogen worden in bewogenheid en in liefde, in ernst. Maar wilt u het door uw Heilige Geest brengen in de harten? en zegent u uw woord tot bekering, tot vermaning, tot vertroosting. U weet wat we nodig hebben. Heer, het past ons om uw naam te erkennen dat u ons hier vanmorgen hebt gebracht. Ook voor de achterliggende week geldt dat wij niet zijn geweest voor u wie we hadden moeten zijn. Ook in de achterliggende week zijn er zoveel woorden over onze lippen gegaan die voor uw heilige oren niet konden bestaan. Zijn er zoveel zondige gedachten geweest in ons binnenste die voor uw reine ogen niet kunnen bestaan. Heere, vergeef ons onze schulden. Ga niet met ons in het gericht, want wie van ons zou voor u kunnen bestaan? Doet u genadig verzoening over alle zonden die op ons liggen. En vergeeft u ze omwille van het bloed van uw eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Heere, we bidden van u of deze dingen, onze woorden van dank en onze woorden van belijdenis, niet alleen maar taal van onze lippen zullen zijn. Maar geeft u dat de taal van ons hart mag zijn of mag worden. En we zijn in alle dingen van u afhankelijk. Daarom bidden wij om het werk van uw Heilige Geest. We dragen aan u op, en ieder die vanmorgen hier aanwezig is of met ons meeluistert. We denken bijzonder aan de zieken, degenen die niet in de kerk kunnen zijn, of die toch onder ons zijn, maar die weten van lichamelijke moeite en zorg. Heere, wil u gedenken en wil u sterken. Gedenk hen, Heere, die verdriet en moeite kennen, die eenzaam zijn, die in rouw gekomen zijn, korter of langer geleden. Heere, ziet u in gunst en in vertroostende genade op hen neer. We bidden u voor hen die nieuw leven mogen verwachten. Geeft u wat nodig is. Geeft u uw bewaring en uw bescherming over het ongeboren leven en wilt u er uw kerk uitbouwen. Heere, bijzonder dragen we deze morgen de studenten op van de CSFR die onder ons zijn. We zeggen u dank dat ze hier gekomen zijn en we bidden van u of u hen uw zegen wil geven in hun studie en op alle terreinen van het leven, maar heel bijzonder vanmorgen ook onder uw woord. Laat het woord voor hen ook gezegend mogen worden. U weet ook wat zij nodig hebben. Heere, geef uw zegen aan hun vereniging, aan alle bijeenkomsten, aan de bestuursleden en de commissieleden. We willen bidden voor al onze jonge mensen, degenen die studeren, maar ook degenen die werken. En we denken aan degenen die hun werk tijdelijk of al langere tijd niet kunnen doen. Gedenk ook hen, Heren, help ze en geef u ze moed en krachten. Boven alles wilt u onze jonge mensen binden aan uw woord en aan uw dienst en wil u krachtig werken met uw Heilige Geest in hun harten, maar ook in de harten van de ouderen. We dragen heel bijzonder aan u op, Rieneke Naaktgeboren en Arnold Versluis, die aanstaande donderdag, als u het geeft, in Noorderloos in het huwelijk hopen te treden. We bidden van u of u hen uw zegen wil geven, niet alleen op hun trouwdag, maar ook alle dagen van hun huwelijk. Heren, mogen ze uit uw hand een christelijk huwelijk ontvangen, waarin u de eerste bent en waarin zij samen u mogen zoeken en u mogen vrezen. Geef hen zo alles wat nodig is. Zegen hen op de dag van hun bruiloft met hun ouders en alle die hen lief zijn. Heren, we bidden u om een zegen over het evangelisatiewerk dat gisteren mocht plaatsvinden vanuit de gemeente. Verschillende gesprekken mochten worden gevoerd. Wilt u het zaad dat uitgestrooid werd, het zaad van uw woord, zegenen? En wilt u geven, Heere, dat mensen in deze grote stad tot bekering en tot geloof mogen komen? Geef zo wat nodig is aan ons allen. Zegen uw woord op alle plaatsen waar het uitgaat. Help ons in het luisteren, maar ook in het spreken. We zijn in alle dingen van u afhankelijk. Sterk alle die een taak in de dienst hebben. Zegent u de koster, de organist. Wil ons horen en verhoren. Uit genade. Amen. Psalm 68, 1 en 5 willen we gaan zingen. De Heere zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijten zij het verjaagd. Verstrooid doen zuchten. En het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar. Een vriendelijk beschermer. Krijgt gelegenheid uw gaven te geven. Eerste collecte is voor de eredienst. De tweede collecte voor kerkelijke kassen. En de derde collecte straks bij de tussenzang is voor algemene kosten kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Geliefde gemeente, u en ik hebben in de achterliggende week gezaaid. Want al onze gedachten en al onze woorden en al onze daden worden in de Bijbel vergeleken met korreltjes zaad. Die wij hebben uitgestrooid en voor ons idee zijn ze allang verdwenen voor een groot deel in de zwarte grond. En heel veel gedachten en woorden zijn we alweer vergeten. Maar ze zijn er nog wel. En ze komen ook nog weer een keer terug vanuit de grond. En hoe hebben wij dan gezaaid? En wat hebben we dan gezaaid? De apostel Paulus in Galaten 6 wijst op maar twee mogelijkheden als hij het zegt. Wat een mens zaait, dat zal hij maaien. Wie in zijn eigen vlees zaait, zal uit zijn vlees het verderf maaien. En wie in de geest maait, zal uit de geest het eeuwige leven maaien. Elke dag zijn wij bezig te zaaien, maar wat en waarin? Als we daar even over nadenken, dan bepaalt dat ons heel dringend bij die vraag: hoe is ons leven? En dat is ook de vraag die vanuit de brief aan Thyatira tot ons komt. Met Gods hulp willen we naar het onderwijs vanuit die brief gaan luisteren. En we schrijven vanmorgen bij onze tekstwoorden: de ogen van Christus gericht op de gemeente van Thyatira. De ogen van Christus gericht op de gemeente van Thyatira. Drie gedachten. Allereerst in alwetendheid. In de tweede plaats in ontferming. In de derde plaats in verontwaardiging. De ogen van Christus gericht op de gemeente van Thyatira. Allereerst in alwetendheid. Dat is vooral vers 18 waar we lezen: en schrijf aan de engel der gemeente te Thyatira: dit zegt de Zone Gods, die zijn ogen heeft als een vlamvuurs. Daarmee wordt bedoeld: Christus ziet en weet alle dingen. En we vinden dat eigenlijk ook terug in vers 23, waar zo tegen het einde wordt gezegd: dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. In zijn alwetendheid, dat is de eerste gedachte. In de tweede plaats, in zijn ontferming. Dat is vers 19. Ik weet uw werken en liefde en dienst en geloof en uw lijdzaamheid en uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. En tenslotte in verontwaardiging, vers 20 tot en met 23, waar de Heer Jezus zegt: maar ik heb enige weinige dingen tegen u. Wij kennen, gemeente, vanuit het Nieuwe Testament één persoon bij name die uit Thyatira kwam. En dat is Lydia, de purperverkoopster. De vrouw die in Filippi, heel ver bij de stad waar ze vandaan kwam weg, tot bekering kwam onder de prediking van Paulus. En die Lydia die was, ik zei het al, purperverkoopster. En dat werpt juist wat licht over de vraag wat voor stad Thyatira eigenlijk was. Thyatira was geen grote, indrukwekkende, fraaie stad. We hebben gehoord dat dat voor die eerste drie gemeenten waaraan een brief geschreven wordt in Openbaring 2 wel geldt. Maar Thyatira was een kleinere stad, maar wel een centrum van handel en een centrum van industrie. Er woonden heel wat ambachtslieden, om het zo te zeggen. Er waren pottenbakkers en koperwerkers en wevers en wolververs. En die maakten hun producten en die producten moesten natuurlijk ook verhandeld worden. En zo moeten we ons Lydia voorstellen. Als een verkoopster van door purper geverfde stoffen of misschien van purper verf. Maar nu komt het, als je in Thyatira je geld wilde verdienen, dan kon dat goed in een van die verschillende takken die er waren. Maar je moest wel lid worden van een soort gilde, een beroepsvereniging. Alle verschillende vakgroepen, zouden we kunnen zeggen, alle verschillende beroepsgroepen hadden zich georganiseerd in verschillende verenigingen. Je had de vereniging van de pottenbakkers en de vereniging van de koperwerkers en de vereniging van de wolververs en noemt u maar op. En van tijd tot tijd ontmoeten de mensen die daar hun werk in deden elkaar en dan ontmoeten ze dus hun collega's. Dan konden ze, we zouden vandaag zeggen, netwerken. Dan konden ze nuttige contacten leggen. Dan konden ze misschien ook klanten ontmoeten. Alleen aan het hoofd van iedere beroepsvereniging stond een beschermgod of een beschermgodin. En wie lid werd van zo'n vereniging of zo'n gilde, zoals het wel werd genoemd, moest ook deelnemen aan de feesten ter ere van zo'n god, van zo'n godin. En dan werd er geofferd. En het vlees dat geofferd werd aan de goden, werd daarna op een godsdienstige wijze met elkaar gegeten. En dan werd er gedronken en vaak meer dan goed was voor mensen. En wanneer men dan dronken geworden was, dan ontaarden die feesten nogal eens in allerlei liederlijkheid en hoererij. Dat was de situatie in Thyatira. Daar kon je dus eigenlijk je brood bijna niet verdienen. Of je moest meedoen met deze dingen. En wat zou Christus nu schrijven aan deze gemeente? Aan de christelijke gemeente in deze stad. We gaan het lezen in vers 18. En schrijf aan de engel, de voorganger van de gemeente te Thyatira. Dit zegt de Zone Gods. Dat is het eerste. Christus stelt zich voor in de volle majesteit van zijn goddelijk gezag. Dit zegt de Zoon van God. In andere brieven gebruikt de Heer Jezus Christus vaak een lieflijker aanduiding, maar hier de aanduiding van zijn majesteit. Niemand minder dan de Zoon van God richt zich tot de gemeente in Thyatira met een brief. En dan lezen we verder. Dit zegt de Zoon van God die zijn ogen heeft als een vlamvuurs. Dat is een uitdrukking die is al eerder gevallen in Openbaring. Openbaring 1 vers 14. Daar lezen we, en zijn hoofd en zijn haar was wit gelijk witte wol gelijk sneeuw. En zijn ogen gelijk een vlamvuur. De ogen van Christus worden vergeleken met een vuurvlam. En daarmee wordt dit bedoeld, dat de Heer Jezus alle dingen ziet en dat Hij alle dingen weet. Dat is het eerste wat Christus nadrukkelijk duidelijk wil maken aan de christenen in Thyatira. Hadden ze niet iets anders nodig? Dat zouden wij ons kunnen afvragen. Hadden ze niet iets anders nodig? Deze mensen die leefden onder heel moeilijke omstandigheden. Die nog een keer hun geld eigenlijk niet konden verdienen, hun brood niet konden verdienen, zonder lid te worden van zo'n afgodisch gilde. En dat kon niet. Het gaat ten diepste gemeente niet aan. Ons niet aan om te vragen of ze iets anders nodig hadden. Christus vond in zijn goddelijke alwetendheid dit allereerst nodig. dat de christenen in Thyatira er diep van doordrongen zouden zijn dat hij de Zoon van God was en dat hij ogen had als een vuurvlam, dat hij alle dingen ziet en alle dingen weet. Dat hij wist wat er gebeurde in de straten van Thyatira en in de huizen en in de werkplaatsen, achter de deuren. Dat hij wist en zag wat er gebeurde bij de feesten ter ere van de beschermgod van de pottenbakkers. Of ter ere van de beschermgodin van de wevers. Christus wil de gemeente van Thyatira ervan doordringen. Ik weet en zie alles. En niet alleen wat er gebeurt. Niet alleen wat er gezegd wordt. Niet alleen wat er gedaan wordt. Maar dieper nog, wat er in het hart omgaat. We blikken vanuit vers 18 even naar vers 23. Zo tegen het einde. En al de gemeenten, ook de gemeente van Rotterdam-Kralingen, zullen weten dat ik het ben die nieren en harten onderzoek. En u weet wel, in het Oude Testament vooral zijn de nieren een beeld van het diepste innerlijk van de mens. Het hart natuurlijk ook, maar de nieren ook. Job zegt ergens, als hij zijn diepste verlangen tot uitdrukking wil brengen, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En nu zegt de Heer Jezus, ik ben het die niet alleen alle dingen zie, maar die ook het hart doorgrond. Harten en nieren onderzoek. Daar zit ook dit in, dat de Heer Jezus Christus niet vluchtig naar ons hart kijkt, maar dat hij de dingen echt onderzoekt. Wat is er in het hart? Wat is er in het binnenste van deze jongen, van dit meisje, van die man, van die vrouw? Christus die alle dingen weet. En dat schrijft hij, gemeente van morgen, ook aan ons. Als gemeente, aan studenten onder ons. De vraag is, hoe zullen we daar gebruik van maken? Want daar gaat het om. Dat wij van de alwetendheid van de Heere een goed gebruik zullen maken. Hoe zullen we er gebruik van maken? Zou het zo mogen zijn dat dit woord vanmorgen iemand tot stilstand brengt? Op een weg die niet goed is. Als je vanmorgen hoort, of u het hoort, dat hij alle dingen weet en dat hij alle dingen ziet en dat hij het hart onderzoekt. Zou het zo mogen zijn dat het vanmorgen een woord is dat kan ook, dat uitdrijft tot de Heere? Als je het voor de Heere gaat belijden, Heere, nu weet u alle dingen. En u ziet mijn hart. En u hebt gezien alle dingen in mijn leven, om die dingen nu ook in alle eerlijkheid voor hem te belijden. Zouden deze woorden van morgen iemand mogen vertroosten? Dat Christus alle dingen ziet en alle dingen weet. Want dat zou ook tot troost kunnen zijn. De dichter van Psalm 10. Gij ziet het immers. Want gij aanschouwt alle moeite en alle verdriet, opdat men het in uw hand geven. Of zal het zo zijn, gemeente, dat we van deze dingen en van de alwetendheid van Christus helemaal geen gebruik maken? we het vanmorgen aanhoren en dat we verder gaan. Christus, ogen gericht op de gemeente van Thyatira, allereerst in alwetendheid. In de tweede plaats in ontferming. We gaan verder lezen, vers 19. Ik weet uw werken. Dat is een zin, we hebben daarvan al gezien, die in alle 7 brieven aan de gemeente voorkomt. Ik weet uw werken. Daarmee wil de Heer Jezus eigenlijk zeggen, ik weet wat u doet. Maar ik weet ook in wat voor omstandigheden u dat doet. En ik weet vanuit wat voor hart u dat doet. Ik weet uw werken. En dat is dan een algemene zin. Nog een keer, die staat er in alle brieven. Maar daarachter staat dan hoe het precies was in de gemeente van Thyatira. 4 woorden worden er genoemd. Ik weet uw werken en liefde. En dienst, en geloof, en leidzaamheid. Laten we ze zo even langsgaan. Liefde, dat was er door genade in de gemeente van Thyatira. Daar waren christenen die God lief hadden en die hun naaste lief hadden. Het is opmerkelijk dat de Heer Jezus begint met de liefde. De meeste van deze, zal Paulus schrijven, is de liefde. En de liefde was er in Thyatira. Die liefde zag Christus in de harten. O ja, het was zijn eigen werk. Het was de liefde die hij zelf in die harten had gewekt en gewerkt. Maar de liefde mocht er zijn in deze gemeente. En die liefde die uitte zich in, tweede woordje in vers 9, dienst. In het Grieks staat de diakonia. Daar zit ons woord diaken in. En dat geeft wel een klein beetje aan wat voor dienst hier bedoeld wordt. U moet vooral denken aan de liefdedienst, aan de armen, aan de behoeftigen, aan de mensen in nood. Ik weet uw werken, uw liefde en uw dienst. En we stellen ons voor dat er in Thyatira heel wat mensen zijn geweest die noodgedwongen niet genoeg hadden. Want ze konden niet meer mee met die afgodische feesten. En daardoor liepen ze veel inkomsten mis. Maar het was in de gemeente van Thyatira zo dat men naar elkaar omzag. Er was liefde en er was dienst. Meeleven met elkaar. En dan nog een derde woord. Ik weet, zegt Christus, uw geloof. Dat geloof dat een plant is van Christus, die hij door zijn geest in het hart plant. Dat geloof dat een band geeft aan Christus. Dat geloof dat de hand legt op Christus. Dat geloof, een plant, een band en een hand, dat was er in de gemeente van Thyatira. En Christus ziet het hier. Christus ziet zijn eigen genadewerk schitteren in die stad waar het zo moeilijk was. Ik weet uw geloof. En dan het vierde en het laatste woord dat we even aanstippen vanuit vers 19. En uw leidzaamheid. En leidzaamheid, ik roep het nog even in uw herinnering, dat is niet hetzelfde als leidelijkheid. Maar leidzaamheid wil zeggen geduldig verdragen. Geduldig verdragen van lijden, van moeite. Vooral ook van lijden omwille van de naam van Christus. Wel, die leidzaamheid was er ook in Thyatira. En die leidzaamheid die werd eigenlijk gevoed door, ja waardoor? Ja, je zou kunnen zeggen door de Heilige Geest, dat is zo. Die werd gevoed door Christus, dat is zo. Maar we zouden ook kunnen zeggen die werd gevoed door de hoop. Door de hoop op het vaderland dat boven was. En als we dat bedenken, dan zien we eigenlijk dat Christus in de gemeente van Thyatira aanwijst. Geloof en hoop en liefde. Liefde, geloof, hoop. Dat was er. Zo leefden de christenen in Thyatira, te midden van hun goddeloze omgeving. En een van de uitleggers van Openbaring wijst erop dat als we deze brief lezen, de brief aan Thyatira, daarin allerlei woorden gebruikt worden die u ook terugvindt in de geschiedenis van Daniel 3. Dat is de geschiedenis van die drie vrienden van Daniel die in het dal Dura gebracht worden voor dat enorme gouden beeld. En die op de muziek, de afgodische muziek van de koning van Babel voor dat beeld moeten knielen. Maar die dan door genade staande mogen blijven en mogen getuigen van de hoop die in hen is. En hun geloof mogen belijden. Wel, het is alsof Openbaring 2 het ons zegt, zoals die vrienden hoopten, zoals die vrienden dienden, zoals die vrienden geloofden, zoals die vrienden lief hadden, zo waren de christenen in Thyatira. Het zou een hele mooie Bijbelstudie zijn om dat zo nog eens voor uzelf na te gaan. De brief aan Thyatira naast Daniel 3. Die drie vrienden die in de oven van de beproeving worden gebracht. Maar die daar ook door de Zoon des Mensen uit verlost worden. Christus ziet in ontferming neer op Thyatira, want hij ziet zijn eigen werk. Liefde, dienst, geloof, leidzaamheid. Geliefde gemeente, de vraag komt vanmorgen tot u, tot mij. Hoe is het bij ons? Als de Heer Jezus Christus, wiens ogen zijn als een vlamvuurs, een brief zou schrijven naar u, naar mij. Ik weet uw werken en hij weet ze. Ik ken en doorzoek uw hart en uw nieren. Maar wat zou hij schrijven? Zou hij kunnen schrijven, ik weet uw liefde. Ik weet uw dienst. Ik weet uw geloof. Ik weet uw leidzaamheid. Of zou dat alles moeten ontbreken? Want Christus schrijft een eerlijke brief. Wat zou er staan in zijn brief aan u, aan mij? Kijk, als deze dingen in ons leven gemist worden, dan wordt de tekst van vanmorgen ook hiertoe gepreekt, dat het je brengt in het gemis. En dat u het gaat belijden voor de Heere, Heere. Dat ontbreekt in mijn leven. Dat mis ik, Heere, u die werkte in Thyatira. U die het hart van een vrouw uit Thyatira opende, het hart van Lydia. U die in dat hart liefde werkte en geloof werkte en hoop werkte, zodat ze ook dienen ging, wilt u het doen ook in mijn hart en in mijn leven. Ja, en dan nog iets wat er ligt in dat 19e vers, dat is dat laatste zinnetje. Dat misschien niet direct begrijpelijk is, want er staat en uw werken en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Wat betekent dat? De Heer Jezus heeft dus gezegd, ik weet, en dan al die dingen, maar dan ook nog een keer staat er, en ik weet uw werken, en dat de laatste meer zijn dan de eerste. Wel, dat wil dit zeggen. Dat er in de gemeente van Thyatira sprake was van groei. Van geestelijke groei. De werken die eerst gedaan werden. En de werken die daarna, die later gedaan werden. Er gold dat die werken die later gedaan werden meer waren dan de eerste. Het kan heel goed zijn dat de gemeente van Thyatira dat echt zo niet heeft gezien. En niet zo heeft waargenomen. Maar Christus zag het zo. Christus zag dat het in Thyatira omgekeerd was als dat het was in Efeze. Efeze, de eerste brief die we hebben overdacht. Maar ik heb tegen u dat ge uw eerste liefde verlaten hebt. Maar Thyatira, de laatste werken zijn meer dan de eerste werken. Er was door genade groei. En u weet wel, geestelijke groei is ook altijd groei in de diepte. Geestelijke groei is ook groei in de ootmoed. Is steeds meer gaan zien van wie ik ben tegenover de Heer. Maar is ook steeds meer zien van zijn genade. Is ook steeds meer liefde ontvangen tot hem en tot de naaste. Uw laatste werken meer dan de eerste. Kijk, en als de Heer Jezus zo neerkijkt vanuit de hoge hemel op de gemeente van Thyatira, dan ziet hij op deze gemeente in ontferming. Niet omdat die gemeente goed was in zichzelf, maar omdat hij het genadewerk van zichzelf daar ontwaarde. En hij wil het zijn gemeente in die omstandigheden laten weten. Ik zie alle dingen. Ook de strijd van uw geloof. En ook de zelfverloochening van uw liefde. En ook uw bestreden hoop. Ik weet alle dingen. En ik ga door met mijn werk. Maar als de Heer Jezus dat gezegd heeft, dan is hij nog niet uitgeschreven. Dan krijgt zijn brief nog een vervolg. Want we lezen het aan het begin van vers 20. Maar ik heb enige weinige dingen tegen u. En dan blijkt uit het vervolg van vers 20 dat de Heer Jezus Christus de gemeente van Thyatira door en door kent. Dat hij inderdaad precies weet hoe het er is. Dat hij de harten kent. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. We gaan het eerst zingen van Psalm 139, het eerste vers. 139, vers 1. ogen van Christus gericht op de gemeente van Thyatira in alwetendheid, in ontferming, maar ook in verontwaardiging. Want ik heb enige weinige dingen tegen u. Ja, dat moest Christus ook schrijven aan de gemeente van Thyatira. Niet alles was goed. Niet bij iedereen was het goed. Ook in deze brief blijkt dat de prediking altijd onderscheidenlijk moet zijn. Altijd moet rekenen met verschillende soorten hoorders. Niet zo dat de een beter is dan de ander, maar wel dat de toestand van mensen verschillend kan zijn ten opzichte van de Here. En zo was het in Thyatira ook. Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf zegt een profetes te zijn, laat leren. Er was in de gemeente van Thyatira dus een vrouw die zich uitgaf voor profetes. En een profetes, kinderen weten dat wel, een profetes dat is net zoals een profeet, iemand die dingen hoort van de Here en die dingen dan ook doorgeeft aan de mensen. En zo handelde deze vrouw in Thyatira ook. Ze gaf zich uit voor een profetes. Ze zou woorden van de Here hebben gehoord en die woorden maakte ze bekend aan anderen. Die zichzelf zegt een profetes te zijn. Ja, en laten we dan even letten op de naam, de symbolische naam die ze krijgt. De vrouw Izebel wordt ze genoemd. Uitleggers zijn het er wel over eens, dat is niet de letterlijke naam, dat is een symbolische naam. Een naam die ons natuurlijk terugbrengt naar het Oude Testament, naar de geschiedenis van Agab, goddeloze koning. Maar hoe kwam het dat hij zo goddeloos was? Dat was zijn eigen schuld, maar dat was ook de schuld van zijn goddeloze vrouw. Want Izebel was afkomstig uit het afgodische gebied ten noorden van Israël. En ze was met Agab getrouwd en ze had hem ertoe gebracht om een tempel en een altaar te bouwen voor Astarte. En ze had honderden priesters van Baal in dienst en ze had de profeten van de Here zoveel mogelijk laten uitroeien. Izebel, een goddeloze vrouw. En nu zegt, en dat is iets heel ernstigs, nu zegt de Heer Jezus, als die vrouw in de gemeente van Thyatira gaat aanwijzen, haar naam is Izebel. Want ze verleidt mijn dienstknechten, slot van vers 20, dat zij hoereren en afgoden of vereden. We moeten ons dat zo voorstellen dat deze vrouw, deze Izebel, laten we de naam maar overnemen, dat die zei tegen de gemeenteleden van Thyatira: kijk, het is niet zo erg als je eens naar zo'n feest gaat ter ere van de beschermgod of de beschermgodin. Het is niet zo erg als je daar mee eet met de offers die gebracht worden aan de afgoden. Het is niet zo erg als je dan ook eens te veel drinkt. Het is niet zo erg als er dan ook eens een avontuur plaatsvindt. En als er dan ook eens een buitenechtelijke relatie ontstaat. Dat is allemaal niet zo ernstig, want, en dat is kenmerkend voor de dwaling van Izebel, trouwens ook voor de dwaling van de Nicolaïten, waar we de vorige keren van hebben gehoord, want zo zei men, het gaat God om je ziel. Het gaat God erom dat je hem dient met je geest. En wat je met je lichaam doet, ach, het lichaam vergaat toch een keer, dat is allemaal niet zo belangrijk. Dus je kunt met je lichaam wel zondigen als je je geest maar zuiver en rein houdt. Vandaar dat we lezen aan het slot van vers 20, dat deze vrouw de dienstknechten, zo worden de christenen in Thyatira genoemd, de dienstknechten van Christus verleidt, dat ze hoereren en afgoden offereten. En als Christus dat ziet, en als hij ziet dat deze vrouw daar de ruimte voor krijgt. Want zo staat het er. Er staat niet, ik heb enige weinige dingen tegen de vrouw Izebel. Maar er staat, ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij die vrouw Izebel laat leren. Dat u haar de ruimte geeft. En dat u haar, mijn dienstknechten, laat verleiden dat ze hoereren en afgoden of vereten. Als de Heer Jezus dat ziet, dan is er verontwaardiging, heilige verontwaardiging in zijn alwetende en alziende ogen. Want Christus wil dat zijn volk heilig leeft en heilig wandelt. Dat het, zoals Biliam dat ooit een keer heeft gezegd, ten diepste alleen zal wonen, afgezonderd zal wonen. Niet die vermenging zal zoeken met de heidenen, waardoor we worden ingezogen in de zonde, in de afgoderij, in de zedeloosheid daarvan. En als er iemand is in de gemeente van Thyatira die dat probeert goed te praten, ook op een godsdienstige manier nog probeert goed te praten, want dat deed deze Izebel, dan is Christus daar heilig verontwaardigd over. En dan zegt hij het in vers 21, en ik heb haar tijd gegeven opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij. Kijk, daar kijkt u de Heer Jezus Christus gemeente ook in het hart. Ik heb haar tijd gegeven. Deze vrouw, met haar goddeloze opvatting, met haar wereldgelijkvormigheid, met alle manieren waarop ze paadjes baanden naar de zonde. En als we eerlijk zijn, gemeente, dan moeten we allemaal, ik even goed als u, dan moeten we allemaal maar eens in ons eigen hart kijken of die Izebel daar ook niet gevonden wordt. Maar Christus zegt, ik heb deze vrouw nog tijd gegeven. Met wat voor bedoeling? Dat ze zich zou bekeren. Als ergens de langmoedigheid, het grote geduld van de Heer Jezus Christus blijkt, is het aan het begin van vers 21. En ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij. En ze heeft zich niet bekeerd. Geldt dat voor u? Geldt dat voor jou? Ik heb hem of haar tijd gegeven, genadetijd, tijd tot bekering. En hij, zij heeft zich niet bekeerd. Ja, want dan gaat de Heer Jezus ook verder spreken in vers 22 en dan zegt hij het, zie, ik werp haar te bed. Ik werp haar op een bed. We moeten daarbij denken aan een ziekbed. Christus gaat hier een ziekte, een ernstige ziekte gebruiken om zijn oordeel te vellen over deze goddeloze vrouw. En begrijpt u het goed, ziekte is niet altijd zo bedoeld. Bijbels gezien kunnen we ziekte ook op een andere wijze zien. Maar hier is ziekte, het ziekbed wordt hier bedoeld, een oordeel van de Heere. En het is altijd wel belangrijk om, als er tegenslag komt in ons leven, in de vorm van wat dan ook, ziekte of andere omstandigheden, maar om ons altijd af te vragen, wat heeft de Heere daarin tot mij te zeggen? Trouwens ook in de voorspoed. Ik werp haar te bed. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking, zegt de Heer Jezus. En dan in vers 23 dat huiveringwekkende woord. En haar kinderen zal ik door de dood ombrengen. Betekent dat deze vrouw, die Izebel, echt kinderen had en dat die kinderen nu gestraft worden? Gemeente, ik geloof het niet. Ik geloof het niet, omdat het een Bijbelse lijn is dat de kinderen niet gestraft worden vanwege de zonde van hun ouders. U weet, dat was in de tijd van Ezechiël de klacht van het volk. Dan zeggen ze het met een spreekwoord en dan zeggen ze: de vaderen hebben onrijpe druiven gegeten en de tanden van de kinderen zijn stomp geworden. Met andere woorden, de kinderen, ja, die moeten de gevolgen ondervinden en worden gestraft voor de zonde van hun ouders. En dan gaat de Heere dat in de tijd van Ezechiël heel duidelijk tegenspreken. Het is wel zo dat kinderen soms door hun ouders worden meegenomen op een verschrikkelijke weg naar de ondergang. En dat de zonde van ouders ook zijn gevolgen, zijn uitwerking kan hebben in het leven van de kinderen. Maar dat is iets anders dan echt een straf. En daarom zullen we bij de kinderen die hier genoemd worden moeten denken aan geestelijke kinderen. Volgelingen van deze vrouw. Mensen die zich vermengden, op een goddeloze manier vermengden met de wereld, de afgodische wereld om hen heen. Ik zal haar kinderen door de dood ombrengen. Dat is een ernstig woord. Christus zegt het. Het oordeel zal zeker komen. Christus is langmoedig. Ik heb haar de tijd gegeven. En wij kunnen, u en ik kunnen vanmorgen zeggen: de Heere geeft ons nog steeds de tijd, de genadetijd. Maar het oordeel komt een keer. Het oordeel komt zeker. Wat wij gezaaid hebben, dat zullen we een keer maaien. En de lijn is, en ik zeg er straks nog iets bij, maar ik zeg het uw gemeente vanmorgen in grote bewogenheid: u zult sterven zoals u geleefd hebt. Je zult, jonge vriend, sterven zoals je geleefd hebt. En toch ligt er ook nog genade in deze ernstige woorden. In dat stukje wat we hebben overgeslagen in vers 22. Ik werp haar te bed en die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. En dan komt het: zo zij zich niet bekeren. Dus wat de Heer Jezus Christus doet in deze brief is, ja, u zou het dreigen mogen noemen. Het is dreigen. Dreigen met het oordeel. Het oordeel aanzeggen. Maar dat oordeel aanzeggen heeft altijd nog de bedoeling dat daarin de roep tot bekering klinkt. De Heer heeft geen lust in de dood van de goddeloze, maar daarin dat hij zich zou bekeren en zou leven. Zo ze zich niet bekeren, het oordeel zal komen. Denkt u even aan de geschiedenis van Jona. Nineveh zal omgekeerd worden. Tenzij ze zich schuldig kennen. Tenzij daar in Thyatira en in Rotterdam een Biliam en een Izebel op de knieën komen en het voor de Heere gaan belijden. Heere, wij hebben tegenover u gezondigd. Tenzij ze gaan roepen om genade. Tenzij ze aan de voeten van de Heere terechtkomen. Met de bede om bekering. Tenzij ze ook radicaal breken met de zonde. In de kracht die de Heere daarvoor geven wil. Want dan is er genade bij de Heere voor de grootste van de zondaren. Dan is er zelfs genade voor een Izebel mogelijk. Als er vanmorgen iemand is die het zeggen moet, Izebel, dat is mijn naam, Biliam, dat is mijn naam, dan is er zelfs in de weg van echte bekering genade voor de grootste van de zondaren. En daarom, als Christus komt met zijn oordeel, en als de Heere komt met de oordeelsprediking, ligt daar altijd genade in. Kan die genade ook een keer voorbij gaan? Misschien wel, als de oordeelsprediking gaat verstommen. Als je het niet meer hoort, als er geen waarschuwingen meer klinken. Maar zolang de Heere nog waarschuwt, is het zijn genade. Is de ark nog geopend? Mag ik daarmee afsluiten? Is de ark nog geopend? Gemeente, wij leven in een wereld waarin heel veel wordt gepresteerd. Heel veel goede dingen worden gedaan, echt waar. Maar het is wel een wereld waarvan de Bijbel ook zegt dat die in het boze ligt. En het is ook een wereld die onderweg is naar het grote oordeel van God. De dag zal komen dat de Heere komt en het oordeel voltrekt. Om het te zeggen in het beeld van de geschiedenis van Noach. De dag zal komen dat de sluizen van de hemel worden geopend en de sluizen van de aarde. Dat de Heere komt met zijn oordeel. En dan is de ark gesloten. En nu is de ark des behouds nog geopend. Hij staat nog wijd open, opdat u zou vluchten tot de Heer Jezus Christus, tot die ark des behouds, in wie er ruimte is, in wie er zaligheid is, en die van een Izebel een Lydia kan maken. En daarom wend u toch naar hem toe en wordt behouden. Amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, heiligt u het onderwijs uit de brief van Thyatira aan onze harten. U weet wat we nodig hadden. Nog is de ark des behouds geopend. En u roept het ons nog toe. Te vluchten tot die ark. Opdat het ons niet gelden zal. Om op die dag der dagen de ark gesloten te vinden. En nog wel op de deur van die ark te kloppen. Nog wel langs die ark omhoog proberen te klimmen. Maar niet meer kunnen ingaan. Nog roept u het ons toe, Heere. Laat de ernst van het woord aan Thyatira wegen op onze harten. Laat het ons op de knieën brengen. Laat het ons tot bekering mogen brengen. Heiligt u het door het werk van uw Heilige Geest. Doe genadig verzoening over het zondige. Zegen het uwe. Breng ons ook vanmiddag weer samen onder uw woord en dat alles om Christus wil. Amen. Psalm 138, het derde vers is de slotzang. 138, vers 3. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u gelegd wordt. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.